Onze hulp is ook in dit middaguur de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit het niets heeft voortgebracht en die ook van dood levend maakt door zijn woord en geest tot de verheerlijking van zijn naam en de zaligheid van arme zondaren. Amen, geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De psalm die we gaan zingen is 42. Hier is het zesde vers. Ik zal tot God mijn steenrot spreken. Waarom, Heere, vergeet ge mij? Ik ga in zwarte rouw bezweken om mijn vijands dwingelandij. En o mijn ziel, wat buigt u neder? 6 en 7 uit Psalm 42. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, voor belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. Zeker daarna op Psalm 146, het vierde vers. Het is de Heere wiens alvermogen groot heelal heeft voortgebracht en wat er volgt. Dan de schriftlezingen voor deze middag uit het eerste Koningenboek, 1 Koningen, daarvan hoofdstuk 17.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. En Elia, de Tisbiet, van de inwoners van Gilead, zeide tot Achab: zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Daarna geschiedde het woord des Heere tot hem, zeggende: ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult. En ik heb de raven geboden dat ze u daar onderhouden zullen. Hij dan ging heen en deed naar het woord des Heren. Want hij ging en woonde aan de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees. Desgelijks brood en vlees des avonds. En hij dronk uit de beek. En het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Toen geschiedde het woord des Heren tot hem, zeggende: maak je op, ga heen naar Sarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Sarfat. Als hij nu aan de poort der stad kwam, zie, zo was daar een weduwvrouw, houtlezende, en hij riep haar tot zich en zeide: haal mij toch een weinig water in het vat, dat ik drinken. Toen zij nu heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zeide: haal mij toch ook een beter brood in uw hand. Maar zij zeide: zo waarachtig als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik, en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat wij eten en sterven. En Elia zeide tot haar, vrees niet, ga heen, doe naar uw woord. Maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan en breng dien hier, mij hieruit, doch voor u en uw zoon, zult gij daarna wat maken. Want alzo zegt de Heere, de God Israëls, het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie der fles zal niet ontbreken tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En zij ging heen en deed naar het woord van Elia. Zo at zij en hij en naar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet naar het woord des Heeren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. En het geschiedde na deze dingen dat de zoon deze vrouw, der waardin van het huis, krank werd. En zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. En zij zeide tot Elia, wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? En hij zeide tot haar, geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem boven in de opperzaal, waar hij zelf woonde. En hij legde hem neder op zijn bed. En hij riep de Heere aan en zeide, Heere, mijn God, heb gij dan ook deze weduwe, bij de welke ik herberg, zo kwalijk gedaan, dat gij haar zoon gedood hebt? En hij maakte zich driemaal uit over dat kind en riep den Heere aan en zeide, Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En de Heere verhoorde de stem van Elia en de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het weder levend werd. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het zijn moeder. En Elia zeide, zie, uw zoon leeft. Toen zeide de vrouw tot Elia, nu weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heeren in uw mond waarheid is.
Gemeente, het woord des Heeren zoals dat vanmiddag tot ons komt, vindt u in het u voorgelezen hoofdstuk. Ik noem u de versen 8 en 9. Toen geschiedde het woord des Heeren tot hem, dat is Elia, zeggende, maak u op, ga heen naar Sarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhouden. Omdat we in alle dingen diep afhankelijk zijn van de werking van Gods geest, gaan we allereerst tot hem uit in gemeenschappelijk smeekgebed. Heere, wat is uw goedheid groot dat ge al deze mooie en veelzeggende, aangrijpende, soms ook zulke spannende geschiedenissen door de eeuwen heen hebt willen bewaren. Wat is er veel uit de oudheid verloren gegaan. Maar uw woord houdt stand tot in der eeuwigheid. En zo mogen wij er getuigen van zijn, wat er in het huisje van die weduwvrouw gebeurd is. Dat u daar zelf als het ware door middel van uw profeet, uw knecht, daar intrek hebt genomen. En wat hebben ze daar toch een goede tijd met elkaar mogen hebben. Te midden van een donkere tijd van afgoderij, achteruitgang en goddeloze koning en koningin en een oordeel daarover, mochten ze toch een tijd bij elkander zijn. Heere, gij hebt een volk gemaakt waarvoor u ook zorgt. U zorgt voor uw kinderen. Duizendmaal beter dan dat wij voor onze kinderen zorgen. U bent een echte vader die weet wat uw kinderen nodig hebben. Zo tenminste hebt u het gezegd, Heere Jezus. Uw vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. En dan gaat het toch maar over eten en drinken. En kleding en gezondheid en allerlei dingen die een mensenkind nodig heeft. Maar wat blijkt ook uit die dagelijkse zorg, hoe u bent, Heere, dat u ook voor hogere en heerlijker geestelijke dingen zorgen wilt. U die het leven wekt, u wilt het ook verzorgen. Dan gaat het, zoals we deze geschiedenis ook hebben gelezen, soms wel door diepten heen. Maar juist daar leren wij. Leren we wie we zelf zijn. Leren we bovenal wie u wilt zijn. Laat deze geschiedenis mogen aanspreken, Heere. Want we gaan er zo dikwijls van uit dat de Bijbel ons vertelt hoe u was in het verleden. Maar het is toch uw getuigenis van wie u bent, ook in het heden en tot in der eeuwigheid. En wij vragen u, Heere, in moeilijke en zorgelijke omstandigheden van het leven, dat wij de weg naar u mogen leren gaan, om van uw hulp en uitkomst te verkrijgen. Maar dat we bovenal mogen zien op u als de God der zaligheid, die ook eten, drinken en al die dingen geeft, maar bovenal het heil voor ons onsterfelijke ziel. Want Elia de grote profeet, heeft toch in dat huisje van die weduwe samen met haar zoon uw woord gesproken. U kwam tot hen met uw woord, zoals die weduwvrouw ook zegt. En zoals ze na bestrijding ook gezegd heeft, en nu weet ik dat het woord in uw mond, het woord des Heren, de waarheid is. U hebt dat zelf willen bevestigen. En nu bidden we u op diezelfde zegen, ook vanmiddag hier samengekomen rondom uw woord, dat het weer spreken mag, dat het ontvangen mag worden, dat er geloof mag zijn in de harten door de werking van uw Heilige Geest. Maar ook dat dat geloof, dat geoefend, beproefd, ook bestreden wordt, toch ook gesterkt mag worden door diezelfde Geest. Tot eer van uw grote naam. En wat dan ook de omstandigheden van het leven van uw kinderen mogen zijn, Heren, we kunnen toch wel zeggen, als we deze geschiedenis overdenken, dat er toch eigenlijk niemand zo gelukkig is dan een kind van u. Ligt voor uw rekening. Ook al ziet hij of zij dat niet altijd. Laat het ook gezien mogen worden. Ook in de beproevingen van het leven. Als er van die teleurstellingen zijn en het leven ons doet neerbuigen onder de last van de zorgen. Ook als er zorgen zijn op het gebied van de gezondheid. Dat kan ook zo maar weg zijn, die gezondheid. En we zijn toch allemaal sterfelijke mensen. Dat het ook een harteklop mag zijn. En we mogen bedenken dat u daarin ook wil spreken tot ons. Als een God die ons nog wil waarschuwen. Ons nog achterna wandelt en ook op duizend manieren bewijst dat ge geen lust hebt in de dood zelfs van goddelozen, maar dat ze zich bekeren tot u om uw genade te mogen leren kennen. Bekering, geloof, alles wat nodig is om voor u te kunnen bestaan. En Heere, wat is het dan rijk als een mens in al die dingen mag zien dat u er bent. Laat dat ook genoeg mogen zijn dan voor het geloof. Als ik maar al mijn nood mag aan uw voeten leggen. Als ik in al mijn zorg tot u, mijn God, mag zeggen. Als ik weet dat gij mij ziet en altijd hoort. O Heer, dan wenst mijn ziel niets meer. Maar het kan toch ook zo heel moeilijk zijn, dat komen deze geschiedenis ook tegen. Dan worden er soms dingen gezegd, waarvan we later moeten zeggen, ach wat heb ik toch gezegd. En wie ben ik toch geweest. Heere, wil gij uit genade ook deze geschiedenis zegenen voor menigeen uit de gemeente. En laten we mogen zien, inderdaad zoals we vanmorgen ook gezien hebben, dat een mensenkind die voor uw rekening ligt, niet verloren zal gaan in der eeuwigheid, maar ook in de tijd door en uitgeholpen mag worden. Geef dan moed en kracht als het leven moeilijk is, als er eenzaamheid is, als er weduwen zijn, komen de tekst ook tegen, weduwnaren, als er verdriet is vanwege rouw en het gemis van dierbaren, als het leven ons pijn doet. En heren, nu weten we het wel, dat het alles is om de zonde wil, maar geef dat dat ook persoonlijk zo gezien en doorleefd mag worden. Want een mens geeft toch zo gauw u de schuld. Dan hebt u het weer gedaan, of een ander. Maar we moeten het zelf worden, heren. En daar kunt u nu alleen wat brengen. Wil dat ook door uw genade doen. Opdat wij de hand op de mond mogen leggen en u niets ongerijmds toeschrijven, zoals Job het deed, die op ene dag zo'n beetje alles verloor. En wat is dan uw genade groot, dat u liet blijken dat hij u niet verloren had. Dat u zijn God bleef. En dat heeft hij toch zo kennelijk mogen ervaren, dat hij op de ashoop heeft mogen getuigen. De Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen. En de naam des Heeren zij geloofd. Dat zijn nou echt dingen die echt niet uit een mens voortkomen. Die u wil werken in de harten, Heren. Ja, geven de weg van uw voorzienigheid ook bij vragen en moeiten, dat we ons ook mogen overgeven aan u. En als we worstelen met uw weg en we niet onder u kunnen komen en niet kunnen buigen voor uw wil, Heren, zie dan ons aan in onze ellende en machteloosheid en afhankelijkheid. En wil gij die grote God zijn die u ook bent geweest in het huisje van die weduwe van Sarfat. Laat er ook een boodschap mogen zijn voor de jonge mensen, voor de kinderen. Want we komen ook nog een jongen tegen die ook het een en ander heeft meegemaakt. En ook zo wonderlijk uitgered is. Heren, wat zal het toen ook feest geweest zijn in dat huis. En zo laat u toch ook zo menigmaal zien dat u echt geen land bent van uiterste donkerheid. Maar dat u ook de ware vreugde geeft van de verwondering en de blijdschap dat u nog van ons af weet en nog naar ons om wilt zien. Dat alleen geeft vreugde, Heer. En u kent het hart dat daar naar uitgaat. U kent ook het hart dat van deze dingen niet weet. En wilt u dat veranderen, alstublieft. Door hartvernieuwende genade, dat er een ommekeer mag komen, dat we ook deze dingen mogen leren kennen. En u als een toevlucht nodig krijgen in leven en in sterven. Zo dragen we onszelf op aan uw genadetroon en bidden voor de gemeente van Barendrecht in al omstandigheden. Samen met de kerkenraad, de ouderlingen, de diakenen en ook dominee Visser, wil u hem en zijn vrouw en de zijnen ook genadig gedenken, sterken tot alle arbeid waartoe gij roept. Geef hem gezondheid en krachten. En dat ook al het ambtelijke werk in deze week voorspoedig mag gaan, gezegend mag worden. En al het verenigingswerk en alle activiteiten die er zo door de week zijn, wil daar uw onmisbare zegen over gebieden, Heren. Zegen ons land. Zegen de overheid. We weten, Heren, van veel zorgen, maar die moesten ons juist aansporen om meer en meer altijd weer te vragen voor degenen die in hoogheid gezeten zijn. En of er ook nog mogen zijn die, als ze op een verkeerde weg zijn, tegen uw wil en wet ingaat, dat ze op hun schreden mogen terugkeren. Voor u is toch niets te wonderlijk, o Heren. En gedenk ook ons eigen kerkelijk leven. Wilt u ook daarin werken nog en ons niet begeven, nog verlaten, o Heren. Er gebeuren daar ook zoveel dingen waar we ons ook voor schamen, voor naar buiten toe. Maar die toch gebeuren. En we vragen u of we toch
Ook
onder degenen die leiding hebben te geven, die een ambt dragen, dat die mogen blijven dicht bij uw woord en geen eigen wegen gaan en niet luisteren naar de geest van de tijd. De tijdgeest die toch eigenlijk de geest uit de afgrond is. Ja, en laat er toch ook mogen gezien worden dat u ondanks al die dingen toch ook weer doorgaat met uw werk, Heere. Zolang de wereld nog bestaat, is dat toch zo. Ook wereldwijd dragen we al het werk in uw koninkrijk en uw genadetroon op. Zending en evangelisatie. Uw oude bondsvolk Israël, gedenk dat ook, Heere. De kerk verdrukt en vervolgd en zoveel noden als er zijn. En dat we ook in navolging van uw woord het leven dat u ons geeft lief mogen krijgen en dat ook mogen beschermen. Het ongeboren leven in de moederschoot en het leven op zijn waarde mogen schatten. Maar bovenal los mogen haasten en spoeden opdat we kennis mogen krijgen aan het eeuwig leven in de kennis van uw lieve Zoon. Door uw genade, zo leggen we al die dingen voor u neer en willen u gedenken aan ons uit genade in de wegneming van al hetgeen voor u de Heer niet bestaan kan. En hoor ons nog om Jezus willen. Amen. U krijgt opnieuw gelegenheid uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en zijn heilige dienst. En wij gaan zingen uit Psalm 33, dan de versen 10 en 11. Zijn machtige arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. En wat er volgt uit 10 en 11 van Psalm 33. Nou, de volgende psalm na de preek is 118, vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte, geloof ik. Ja, de Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte, die loof ik hem. Mijn leven lang, psalm 118, het zevende vers. Wat zijn er toch veel diep ongelukkige mensen op de wereld, geliefde gemeente. De mens die God niet kent is in wezen diep ongelukkig. Hij leeft in de wereld of hij zij een kerkmens, maar die God niet kent staat helemaal alleen. Ja, je kan een vrouw, een man, kinderen hebben, vrienden, maar je staat helemaal alleen. In wezen, in leven en in sterven. En dat grijpt toch altijd weer aan. Als je nagaat dat er elke dag mensen sterven. En alleen moeten gaan. En degenen die een grote mond hebben en zeggen dat ze nergens in geloven, die zijn misschien nog het meest bang. En daar kun je beklag mee hebben. Met een wereld gevallen bij God vandaan, in de zonde, maar ook zo ver bij de verzorging en het leven uit God vandaan, terwijl er toch een levende God is, een God die als een vader voor al zijn kinderen zorgt. En weet u, God wil niets liever dan een vader zijn voor zijn kinderen, hen verzorgen in de tijd en met het oog op de eeuwigheid. Hun het nodige schenken. En ze hebben alle dingen nodig. Wat is een mens die de Heere vreest dan toch eigenlijk gelukkig? Ook al voelt hij zich wel eens ongelukkig. Ja, door omstandigheden. Maar er is niemand zo gelukkig dan een kind des Heeren. Hij moet door de strijd heen, door beproevingen en moeite heen, maar niet zonder God. En ziet hij God soms niet, dan is hij er wel. God ziet zijn kinderen wel, altijd en overal. Want God ziet door het duister heen, waar een kind des Heren niet doorheen kan kijken. En daarom komt het ook weer op het geloof aan. En dat wil de Heer nu werken, ook door deze geschiedenissen die zo bekend zijn en zo aanspreken als een God die zorgt. En dan kunnen we hetzelfde zeggen als vanmorgen. Jaloers zijn, hè. Jaloezie is een zonde en kan een mens tot rare dingen brengen. Maak je maar ongelukkig. Maar jaloers zijn op zulk een leven, dat mag. En daar mag je nou de Heer ook om vragen. Maak van u ook zoals deze weduwe van Sarfat. Als Elia de profeet. Ja, u zegt een groot verschil, hè? Zo'n grote, krachtige profeet. En dan zo'n arme weduwe. Ja, maar wat de Bijbel van die grote Elia ook zegt, dat moest ons ook wel erg treffen. Elia was een mens, zegt Jacobus. Nou zegt u, ja, nou ja, dat is natuurlijk zo. Was een mens, ja. Maar ja, wat is dan een mens, hè? Elia was ook een mens, van gelijke beweging als wij. Elia had ook elke dag eten en drinken nodig. Had ook elke dag zorg van boven nodig. Anders dan zou hij er ook niet zijn, ook niet komen. Ja, allemaal gelijk. Allemaal afhankelijk van een groot God. Als zodanig maar in de afhankelijkheid van hem wilde leven. Wat zou dat het leven toch een stuk gemakkelijker maken. Wat maken we ons vaak veel zorgen. En juist ook een kind van God. Vaak veel meer dan een wereldsmens. We luisteren naar de geschiedenis van de weduwe van Sarfat. Het was een tijd van zorg. was ook een tijd van zegen. En het was ook een tijd van beproeving. Ja, tijd van zorg. Een tijd van zegen. En ook een tijd van beproeving. Het was inderdaad een zorgelijke tijd. Ach, noemt u mij een eeuw zonder zorg, een jaar zonder moeite, vanaf Adam tot nu. Is er ooit wel een gouden eeuw op aarde geweest? Het leven is er vol van. En dat was in die tijd ook zo. Een zorgelijke tijd. Voor die weduwe die we nu met name nagaan en bezoeken in haar huisje daar in Sidon. Ten noorden van Israël. Een heidense vrouw van oorsprong, maar die door Gods wonderlijk werk, want God gaat over de grenzen heen, genade mocht kennen. Naar niemand werd de profeet Elia gezonden, zegt de Heer Jezus later, op de preekstoel in Nazareth, dan tot die weduwe in Sarfat. Niet dat er ook geen godvrezende weduwen in Israël waren. O ja, maar toch, dit is zo wonderlijk. Hij wordt naar die vrouw gezonden. Die had het dan bijzonder moeilijk en had de hulp van de Heer meer dan iemand anders ook nodig. Het was een tijd waarin ze alleen was komen te staan. Dat maakte haar zorg ook weer moeilijk. Degene die onder ons zijn, weduwe of weduwnaren, als ik zal vragen, wie zijn er weduwe onder ons en wie weduwnaar, dan zouden er heel wat vingers, denk ik, de lucht in gaan, toch? Weduwe zijn, weduwnaar zijn, hem verloren, haar verloren. Alleen in het leven, misschien wel met veel kinderen en toch, je voelt het. De helft van je leven is weg. Ik weet ook nog niet wat het is, maar ja, dat kan zomaar veranderen. Maar velen onder ons die weten natuurlijk wel wat het is. En dat is ook al een zorg, zeker ook in die tijd. Ja, zeker ook in die tijd, er werd gewoon niet voor je gezorgd. En misschien was haar zoontje, ja, haar hoop voor de toekomst, als die wat groter zou worden, dan zou die voor haar kunnen werken. Maar wat zijn dat een zorgen, hè? Ja, want je hebt toch elke dag eten en drinken nodig. Gewoon de alledaagse dingen, daar kan een mens zoveel zorgen om hebben, toch? Ja, dat had die weduwvrouw nou ook. En ze kon het nooit dus met haar man bespreken, want die was er niet meer. Dat maakt ook eenzaam, als je man of vrouw er niet meer is. Het was ook nog eens een tijd van grote droogte. En dat maakte de armoede van die vrouw nog groter. Een grote droogte. En ja, waarom was dat? Wij weten het, het was een oordeel. En dat weten, dat het een oordeel was, een antwoord van de Heer op de goddeloosheid, dat maakt het dan voor degenen die de Heere vrezen ook moeilijk. Want zij gaan onder oordelen gebukt. Echt hoor. Ja, iemand die de Heere niet vreest, die denkt natuurlijk ook, wat een tijd. Als het droog is en er is geen eten en zo, ja natuurlijk. Maar als je gaat leren dat het een oordeel is, en dat het toch een stem, een sprake van boven is, van de Heere, dan kan het hart vrezen voor die heilige majesteit, voor wie wij toch niet kunnen bestaan. Dat is toch ook het doel van een oordeel, dat we zouden vrezen en eronder zouden buigen voor God en hem erkennen. Niet als degene die ons 1, 2, 3 van die oordelen af moet helpen, want dat zouden we allemaal wel willen, maar als een God die rechtvaardig is. Als een God die de zonde straffen moet, Want dat liet de Heere natuurlijk in die droogte wel zien. Dat hij het kwaad niet ongestraft kan blijven. En dan kan het hart van degenen die de Heere vrezen, sidderen. Een mens die dood is in zonden en misdaden heeft daar nu weer geen last van. Maar is het veranderd in je leven, dan kun je onder de oordelen soms zo bevreesd zijn. Hoe moet dat toch gaan? Ook in ons eigen land en volk, toch? Hoe moet zich dat verder ontwikkelen? Welke kant gaat het op? De Heere is toch niet veranderd? Hij is toch geen ledig aanschouwer van hetgeen er geschiet? Kun je best wel eens zorg om hebben. En zeker ook als je net zoals deze vrouw kinderen hebt. Nou goed, ze had er dan maar één. Tenminste, ja, één thuis. Ik weet niet of ze nog meer kinderen had. Dat zegt de Bijbel niet. Maar in ieder geval, ja. En kinderen, dat is natuurlijk een zegen. Niet waar? Kinderen. Wat kun je daar blij mee zijn. En de dag dat ze geboren werden, die zul je nooit vergeten. Maar kinderen kunnen ook een groot verdriet geven. Diezelfde kinderen. Een grote zorg kunnen ze zijn. Als u alleen al nagaat en wat voor een tijd ze opgroeien. Met alles wat op ze afkomt. Veel meer prikkels dan 50, 60 jaar geleden. Denk ik zomaar. Veel meer prikkels komen op hen af. De duivel, die weet dat hij een kleine tijd heeft, probeert het hart van de jeugd vooral, en ook van oudere mensen hoor, in beslag te nemen. Zodat we de tijd gaan doden met allerlei dingen en de kostbare tijd van het leven voorbij laten gaan. Op onszelf gericht en op ons eigen vermaak. En als je dan een paar kinderen hebt en die zie je opgroeien, wat moet je dan doen? Hoe moet je daarin staan? Hoe moet je op al die ontwikkelingen reageren? Ik denk dat het heel moeilijk is vandaag om kinderen groot te brengen. Je kunt ze natuurlijk in alles laten gaan. Ja, dat kan. Maar dat is nou juist weer niet de bedoeling. Dat is ook niet onze roeping. Dat hebben we ook niet bij de doop beloofd. Maar dan maakt dat juist het leven wel moeilijk. Een tijd van zorg, vindt u niet? Ja, de schrift komt zo dichtbij als we deze dingen overdenken. Grote tijd van zorg. En ja, dan komt er voor een kind van God ook nog wat bij. Waar een werelds mens helemaal geen weet van heeft. Ja. Dat is toch immers dat een kind van God ook een driehoofdige vijand heeft. En de macht van het ongeloof gaat ervaren. Daar hebben alleen de zijnen deel aan. Aan de vijandschap van de driehoofdige vijand. En aan allerlei zorgen die te maken hebben met het geestelijke leven om ons heen en van onszelf. En dan ben ik altijd persoonlijk blij als in pastoraat mensen tegenkomt die zich zorgen maken over zichzelf. Over de tijd, over hun kinderen, over hun ziel. Ja, maar ja. Er zit weinig troost in als je daar zorg over hebt natuurlijk. Je wilt daar graag in geholpen of uitgeholpen worden. Maar wat is het erg als daar helemaal geen ongerustheid over is. En dat is wel een kwaal. Ook vandaag de dag, ook binnen de kerk. We leven in gerustheid. Alsof er geen oordelen zijn die laag hangen. Dat is toch wel iets wat ons aangrijpen moest. Maar we kunnen daar zo onbewogen en oppervlakkig onder zijn. Maar toch, wie de Heere vreest, die zal het ondervinden. Dat er ook zorgen en beproevingen in het leven komen. En ook op geestelijk gebied een strijd. Je gaat leren dat als de Heere in je leven komt, de zonde ook levendig wordt. En de oude mens gaat reageren daarop. De oude mens die echt niet bukken wil voor God. Nooit zal hij dat ook doen. Maar daar krijg je echt hinder van. Opstand van binnen tegen de weg van de Heer kan er ook zijn. Die oude natuur, wat kan ons die parten spelen? Dat maakt het leven van Gods kinderen ook vandaag tot een tijd van zorg. Nou, wat vindt u ervan? Herken u dingen daarin? Zegt u ja, zo is het dan ook. Hè? Ja. En dan krijgt deze weduwvrouw van de Heere op een dag een opdracht. De Heere zegt tegen Elia, ik heb een weduwvrouw geboden dat zij u onderhouden. Dus de Heere was bij die weduwvrouw op bezoek gegaan en gezegd, je krijgt een kostganger. Ja. En dat in die tijd, hè, van armoede en droogte, een kostganger. En als toen ze besefte wie die kostganger zou zijn, dat zou de man zijn op wiens hoofd een prijs stond. Gezocht werd hij overal. Koning aangaf, zocht stad en land af om uit te vinden waar Elia was. En moest zij nou uitgerekend die man in huis krijgen, onderhouden? Ja, dat was toch weer een extra grote zorg voor haar. Ja. Maar die zorg die ze had daarover zou veranderen in een oneindige grote zegen. Maar daar had ze toen heel geen weet van. Nee, wat kunnen wij bekijken hoe het alles zal gaan? Daar wist zij niets van. En zo kan een mens zich zorgen maken om dingen die nooit gebeuren zullen. En een mens lijkt dikwijls het meest om het lijden dat hij vreest, maar dat nooit opkomt dagen. Zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft. Maar het kan op je afkomen. Hè? Allerlei dingen zie je aankomen. Hoe moet dit en hoe moet dat? Ja. En zo kunnen we bezorgd zijn op een zondige manier. Op een zondige manier. Terwijl we wel moeten zorgen voor dit en voor dat. Voor onszelf, voor de kinderen, voor alles en nog wat. Kunnen we ook bezorgd zijn als we God uit het oog verliezen en doen alsof hij dood is en van ons niet af weet, onmachtig is om ons te helpen. De profeet Elia zou bij haar in de kost gaan liggen. Nou, dat is wel wat voor die vrouw geweest, hoor. Ja. En het was een opdracht van de Heere. Die kende zij dus blijkbaar. Dat blijkt ook wel uit het feit, als zij straks de profeet ziet en begroet, dan zegt zij, zo waarachtig als de Heere, uw God, zegt ze dan wel bij. Ja, ze durft nog niet te zeggen, mijn God, dat durft u misschien ook nog niet. Zij durfde dat ook nog niet. Maar ze wist wel, zo waarachtig als de Heere leeft, hij is de levende God. Ja. Want de dode goden werden toen ook vooral geëerd en die konden hem misschien niet helpen. Maar zij geloofden in God als de levende, de ware God. En dat zegt ze dan ook. En nu deze vrouw wordt geholpen in die tijd van zorg, maar op zo'n hele wonderlijke manier. Laat God merken dat hij juist van haar afweet. En wat maakt dat het leven van een kind van God rijk, als de Heere dat laat merken? U denkt toch ook elke dag aan uw kinderen? Zo doet de Heere het ook. En hij heeft zijn kinderen lief, met duizendmaal grotere liefde dan uw liefde voor uw kinderen. Hij heeft ze lief met een eeuwige liefde. En hij heeft juist voor hen, de Jacobs van vanmorgen, hè, zijn Zoon gezonden in deze wereld, opdat Hij de straf op de zonde, de verdoemenis zou dragen en wegdragen, uit liefde voor de zijnen. Niemand die zijn kinderen zo lief heeft als God, zijn kinderen. Ze zijn al eeuwig zijn kinderen eigenlijk. Ze worden het in de tijd, ja, ze worden het in de tijd, dat klopt. Maar ze worden al bemind van eeuwigheid. Begrijpt u? Nee, zeker, nou ik ook niet, maar goed, het is wel zo. Bemind van eeuwigheid, het zijn zijn kinderen. En zal de Heer dan zijn kinderen aan hun lot overlaten? En alleen laten? O, hoe moet hij zeggen, zo dikwijls, hè? De Heer Jezus zei toch tegen zijn discipelen, o, gij kleingelovigen, hebt gij geen geloof? Hoe hebt gij geen geloof? Ja, ach ja, wie die kinderen zijn voor God. Maar wie God is voor zijn kinderen, denk daar maar eens aan. En wie die kinderen zijn, oh ja. Maar de Heer die zal zorgen op een wonderlijke manier. En hij bezoekt daarom de zijnen. En dan zo verrassend. Al houdt dat mens er hard vast, hoe moet dat allemaal gaan en hoe moet dat allemaal goed komen. Ja, dan is het zo ver gekomen dat ze in de keuken staat en ze ziet in dat kruikje nog maar een klein bodempje meel. Een beetje nog maar. En in het flesje nog een beetje olie en ze is aan het rekenen gegaan. Want dat kunnen we goed, hè, rekenen. Ja, en ze is aan het rekenen gegaan. Ze zegt tegen zichzelf, ik zou er nog net één grote koek van kunnen maken. Een pannenkoek. En die is dan voor mijn kind, natuurlijk. En voor mezelf. En dan is het op. Helemaal op. Ja, dat zo rekenen ze. Zie je de staan in de keuken? Ja, zo is het aan het rekenen. Ik kan het ook goed, hoor. Ja, het maakt me ook zo vaak ongelukkig als ik aan het rekenen ben. Want ik reken toch altijd verkeerd. En ze is het toch gedaan, ja, want ze moesten eten. En vooral dat hongerige kind, je weet hoe dat gaat met die jongens. Nou, zij naar buiten om hout te sprokkelen. En als ze daarmee bezig is, dan zit hij daar. Die man. Elia. Ze weet wie het is, want God heeft haar voorbereid. Ze ziet het ook aan zijn uiterlijk wie hij is. Een profeet des Heeren. En die profeet die weet ook wie zij is. Want de Heere heeft het ook hem bekendgemaakt. En hij vraagt om een beetje water. Ja, dat is het begin van een gelukkige tijd. Een beetje water, zo begon het ook met de vrouw die uit Samaria was, hè, Sychar. Ja, begon ook met een vraag. Mevrouw, mag ik van u een beetje drinken? Nu, hier ook, de grote profeet. En ja hoor, ze gaat het halen, dat heeft ze nog wel. Maar dan komt het, terwijl ze naar huis gaat, roept de profeet haar na. Hij zegt, en geef me ook wat te eten. Ja, maar dan draait ze zich om. Ze heeft toch net wel een goede rekensom gemaakt. Ze heeft nog maar één koek. Ja. En dat zegt ze dan ook. Ja, natuurlijk zegt ze dat. Dat is toch haar nood? Dat is toch waar zij mee zit? Daar mag je dan ook wel mee komen, hoor. Jawel, je hoeft het niet voor je te houden. Maar als je maar niet op mensen vertrouwt, want die kunnen je toch niet helpen. Je mag je nood nooit voor je houden. Ga ermee naar hem. God die helpt in nood. Maar dan zegt ze tegen die man, dat is het laatste wat ik heb. En als we dat dan op hebben, ja, dan moeten we sterven. Dan blijft er niets anders over dan de dood. En dat zou werkelijkheid zijn. Wie weet hoeveel mensen ze al hebben zien sterven van de honger. Die gebeurt vandaag ook nog. Toch? Maar Elia zegt, haal voor mij eerst een koek. Maak wat klaar, maar dan eerst voor mij. Dat klinkt natuurlijk heel egoïstisch. Nee, maar Elia weet exact wat hij zegt. Want hij zegt er nog wat bij. Hij gaat spreken in naam des Heer. Hij gaat iets zeggen als profeet. Als iets wat de Heere hem voorgezegd heeft. Ja, eerst voor mij en dan wat voor uzelf. En je ziet die vrouw kijken natuurlijk, hè. Want ze had net die goede rekensom gemaakt. Nog één koek en dat was het. Maar dan komt het. Dan zegt de profeet Elia, ga heen naar uw keuken en bereid dat. Want zo zegt de Heere, het meel in de kruik zal niet opraken. En de olie in de fles ook niet. Zie je, hoe wist Elia van een kruikje en van een flesje? Dat had God hem gezegd. God wist hoe het daar in dat keukentje uitzag. God had ook die vrouw zien rekenen. En God was bewogen met haar, zoals hij bewogen is met al de zijnen. En dat was de opdracht van Elia om dat te zeggen. Ga heen, het meel zal niet opraken en de olie ook niet. En wat gebeurt er dan? Zo opmerkelijk. Dan zegt die vrouw niet iets van, ja, maar hoe kan dat dan? Nee, ze gaat gelijk naar de keuken. Weet je wat het is? Geloof, ja. Geloof? Hoe komt ze nou aan dat geloof? Ja, waar komt het geloof vandaan? Dat weten de catechisanten toch ook wel? Moet je wel eens leren, toch? He, waar komt het geloof vandaan? Het geloof is uit het gehoor van het woord van God. Het komt niet uit onszelf voort, nee. Maar uit het gehoor van het woord van God. Ze had het woord van God gehoord. Elia mocht het woord van God doorgeven. Dat de Heer een God van het wonder is. Dat niets voor hem te wonderlijk is. Dat dingen die bij de mensen onmogelijk zijn, mogelijk zijn bij God. Dat was het woord dat haar hart getroffen had. Dat God dingen kon doen die bij ons onmogelijk zijn. En dat had haar hart ingewonnen voor de waarheid. Van een, in een God geloven die wonderen doet of wonderen horen. Dat is het geloof. Hoe dat allemaal kon, ja. Hoe dat dan allemaal ging, ook in de toekomst, ze wist het niet. Maar dit wist ze, dat dit woord de waarheid was. Ziet u hoe wonderlijk de Heere werkt. Dat hij het geloof werkt door middel van een eenvoudig woord. O, hoeveel zielen zijn er al gered door een gewone preek. Door een hele gewone preek. Die nu al eeuwen mogen juichen, zogezegd, voor de troon van God. Omdat ze door het woord gegrepen zijn. Omdat het woord hun ogen geopend heeft. Voor een God die zalig maakt. Voor een God die wonderen doet op wonderen horen. Die zo machtig is om dit te doen. Is machtig alles te doen wat wij niet kunnen. Die God laat zich hier zien als een God die ook zorgt voor de tijd. Maar daarin ook laat zien dat hij vooral zorgt met het oog op de eeuwigheid. Een God die het leven schenkt. Want dat was natuurlijk wat nodig was.
Ze aten en ze dronken niet voor de gezelligheid, maar omdat het nodig was om in leven te blijven. En dat geeft God. Hetgeen nodig is. En wat is nodig? Dat we het leven ontvangen. Dat we zouden mogen leven. En dat de dood zou mogen wijken uit onze levens. En dat mag die vrouw geloven. Daar gaat ze hoor. Ze zegt niet. Ja, maar dat kan toch immers niet. Daar zou ze wel gelijk in gehad hebben natuurlijk. Maar wat bij de mensen niet kan, dat is bij God mogelijk. En zo heeft zij dat kruikje omgekeerd. En dat flesje, ja, en toen zat er niks meer in. Nee, toen heeft ze daar wat lekkers van gemaakt. En wat zullen die mensen heerlijk gegeten hebben. Mag u ook wel eens lekker eten? Ik bedoel, als je weet waar het vandaan komt. Mag u wel eens een heerlijk glas water drinken en kraan en zeggen. O Heere, dat komt van u. Dat is heerlijk water hoor. Als je de gever ziet, dan smaakt het des te lekkerder. En toen hebben ze samen heerlijk gegeten. Ja. Dat smaakte zo lekker. Ze hebben natuurlijk gebeden. En ze hebben natuurlijk gedankt. Dat moet je doen. Altijd. Bij eten en drinken. Waar komt het anders vandaan? Bij de Heere vandaan. Nooit vergeten. Ook niet als je ergens anders bent. Bidden. Danken. Maar ja. De dag erop moesten ze weer eten. Ik denk dat het een heel wonderlijk gevoel gegeven heeft in het hart van die weduwvrouw. Toen ze misschien al bevend op weg ging naar de keuken. God had het gezegd. Het meel zou niet opraken. De olie ook niet. Maar ja, hoe is het bij ons mensen? Eerst zien en dan geloven. Als het geloof gelooft is het. Eerst geloven en daarom zien. De Heere beloont het geloof en zal het nooit beschamen. Maar wat een wonder, hè, als ze dat kruikje beetpakt en ze kijkt erin en daar zit weer meel in. En zij weet heel goed dat ze de vorige dag dat kruikje helemaal heeft leeggeschud. Ze weet het maar al te best. Er zat echt niks meer in. Maar nu. En dat flesje. Haar bevende hand grijpt naar het flesje. En ja, ook daar zit genoeg olie in. Om wat te bereiden. Voor haarzelf. En haar zoon. En haar kostganger. Ook weer. Wat een feest. Geliefde gemeente. Zie je nou. Hoe rijk je bent als je door God wordt verzorgd. Misschien dat u dat wel herkent. Ik heb wel eens tegen de Heere gezegd dat ik wat meer wilde hebben dan een beetje meel en een beetje olie. Ik wilde graag een paar zakken meel en een paar flinke kruiken met olie. Dat wilde ik eigenlijk. Dan kon ik vooruit, weet je. Ja, maar zo doet de Heere het dus niet. Nee, op de een of andere manier houdt hij de zijnen, dat is hun geluk ook hoor, afhankelijk van hem. In het tijdelijke, in het geestelijke ook. In het tijdelijke, in het geestelijke ook. Hij houdt je afhankelijk. Hand ophouden, vragen, altijd weer die gang naar de Heere, altijd weer die behoefte, maar dan ook in de weg van het geloven, de Heere heeft dat niet beschaamd. Dat is natuurlijk wel heel erg groot geweest voor die vrouw, geloof dat maar. Ja, en dat is ook de bedoeling van God. dat wij versteld staan, verbaasd, verwonderd van Gods grootheid en goedheid. Ben u bezorgd? Heb u grote zorgen, misschien op financieel gebied? Ja, vandaag de dag ook nog hoor. Dat je denkt, hoe moet het allemaal goed komen? Bent u bezorgd vanwege uw gezondheid? Er is toch een boodschap geweest en ach, ach. Hebt u zorgen over uw kinderen die vandaag niet naar de kerk gaan? En u weet misschien geen eens waar ze zitten. En hebt u misschien zorgen over het heil voor uw arme ziel? Dat je tegen God moet zeggen, o Heere, hoe dat met mij ooit goed moet komen. Ik weet het niet. Die zorgen, hè? Ja. Ziet u wie de Heere nou is voor zulke mensen? God die helpt in nood is een Sion groot. Dat de Heer uitkomst wil geven, maar wel op zo'n manier dat hij je altijd klein houdt en afhankelijk. En dat daar in de grootheid Gods blijkt, dat hij je wil begenadigen zoals met het manna in de woestijn. Ze werden dagelijks begenadigd. Met manna, hemelsbrood verzadigd. De Heere is een God die zo oneindig groot is. Zo dienenswaardig, jonge man in ons midden. Een lieve jonge dame. Ken je hem? Ken je hem? Wie zegt mij dat er een God is, hoorde ik nog. Ja, dat sta je versteld van als je zelf de Heere in beginsel mag kennen. Hè, dan zegt u, kunnen mensen dat nou zeggen? Ik heb omgang met hem. Ja. Misschien dat je denkt, God, wat is God toch ver weg? Zou hij er wel zijn? Vergeet nooit, waar komt het eten en het drinken vandaan? Dat moet ook een wonder worden. Je draait dan aan de kraan en er komt water uit. Dat is niet overal zo hoor. Die wonderen, dat laat de Heer ook zien om ons erbij te bepalen. Dat wij in alles diep van hem afhankelijk zijn. En zo hebben die mensen gelukkig met elkaar geleefd. En Elia heeft gesproken, natuurlijk. Daar ken je een profeet aan. Een profeet die spreekt. Wat een goede tijd zullen ze gehad hebben met elkaar. En dat jongetje heeft ook geluisterd met grote oren natuurlijk. Naar de verhalen van de profeet Elia. Wat kan dat het hart van een kind ook gaande maken. Het hart van jonge mensen in beweging zetten. Als ze horen spreken van wie de Heere is voor zondaren. En daarom als de Heere goed voor ons is en ons iets schenkt, dan moeten we dat doorgeven en zeggen ook. En vertellen hoe de Heere werkt in het geestelijke. Ja, daar hebben onze jonge mensen heel veel behoefte aan. En de ouderen natuurlijk ook. Wat zal het een goede tijd geweest zijn. En toen tenslotte, derde gedachte, werd het toch nog weer een tijd van beproeving. Het jongetje werd ziek. Nou ja, goed, dat gebeurt. Kinderen, ja, kunnen ziek worden, toch? Ja, knappen meestal weer op. Kinderziekten, het kan ook een heel andere kant op gaan. Dat was met dit jochie zo. Hij kwam met de deur op de schoot van zijn moeder terecht. Hij was wel erg ziek en zijn moeder kreeg dat ook wel door dat er iets aan de hand was. En wat hou je juist dan toch veel van je kinderen, hè? als ze ziek zijn of in nood. God ook, ja, volmaakt. Maar dan voel je juist, ik kan hem niet helpen. Ik kan niet echt wezenlijk, echt vader en moeder zijn. Dat kan ik niet. Machteloos voelde die vrouw zich toen het kind al zieker werd en uiteindelijk de laatste adem uitblies. Waarom gebeurt dat? Heb u nooit zulke vragen? Waarom gebeurt het? Het was toch zo mooi daar in dat huis. Er was zo'n vrede en ze hadden aan geen ding gebrek. En waarom moet dit nu weer gebeuren? Ja, er gebeuren van zoveel dingen waaraan een mens kan zien dat hij maar een verduisterd verstand heeft en niet weet wie de Heere is. Niets weet van zijn wijsheid of bedoelingen, wat weet een mens daar eigenlijk van? Hè? Ja, we denken wel eens wat, dat we het kennen of doorhebben of weten wie de Heer is en hoe die werkt en zo, maar we zijn zo eigenwijs wat dat betreft. De Heere gaat een weg die vol raadselen is. En dat had hij nou van tevoren niet gezegd, tegen Elia niet en tegen die moeder niet. Zijn weg is in de zee en zijn voetstappen werden niet bekend. Wat een moeite opeens, wat een verdriet. Het is toch je kind, hè? En als je dan de Heere vreest, dan weet je dat het met de dood niet uit is. Dat stervende God ontmoeten is. Denken jullie er wel eens aan, jongens, meiden, kinderen in de kerk? Sterven is bij de Heere komen. En toen je nog zo klein was, hè, voor in de kerk, is er ook voor jou gebeden dat er een dag zou komen dat je zonder schrik voor de troon van God zou mogen verschijnen. Dat weet je niet natuurlijk, maar je hoort het wel als andere kinderen gedoopt worden. Dan hebben ze ook, ze dominee, ook voor jou gevraagd. Of je een keer zonder schrik, dat betekent verzoend, dat je zonde vergeven voor de Heere mag verschijnen en niet aan al je zonde en schuld. Dat moeten we ook zoeken, hoor. Ja, moeten we ook zoeken. En deze vrouw, ja, hoe reageert ze nu daarop? Ze zegt dan iets tegen Elia, wat we van we zeggen, wat bedoelt ze nou eigenlijk? Maar u moet dit vasthouden, dat zij begint over haar ongerechtigheid. Ja, daar begint ze toch over. Ze zegt, is dat om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen. Ze wist dus wel wie ze zelf was. Zij wist ook wel wat ongerechtigheid was. En zij voelde ook haar eigen ongerechtigheid. Zij bracht deze ziekte en de dood in verband daarmee, met haar ongerechtigheid. Je hoort dat niet zo vaak, hè? Nee, wel vaak tegenovergestelde. Waarom gebeurt dit? Ik heb het nog niet zo lang geleden gehad, bij een vrouw in de 90 al. Nou, ze was op de kerkbank versleten. Ze had het goed leven gehad, hoor. Ja, maar ja, goed, zover je van een goed leven kunt spreken. Maar in ieder geval, ze kreeg een lichte beroerte. Wat viel wel mee, hoor. Maar het was toch wel erg voor haar. Maar ze zegt, dominee, ik heb één vraag. Waar heb ik dat nou aan verdiend? Oh, dan denk je ook, wat moet ik nou toch zeggen? Hè? Waar heb ik dat nou aan verdiend? Hij je leven lang in de kerk gezeten. En ook geknikt als ze zeiden, ja, niet omdat we het verdiend hebben, nee, we hebben niks verdiend, hoor, maar mens moet dat echt leren, hoor, dat hij niks verdiend heeft. Maar deze vrouw, die begint over haar ongerechtigheid. En er is iets wat niet klopt natuurlijk, want ze denkt dat het een straf is op de ongerechtigheid. Ja. En God straft zijn kinderen nooit. Nee. Daar mag u vanavond over nadenken of dat zo is. Hij kastijdt ze wel. Ja. Hij kastijdt ze wel. En die kastijdingen en alles wat er gebeurde kan in het leven worden ook wel eens als straf ervaren. Omdat een kind van God altijd denken moet, een lijntje legt, een link legt met zijn eigen bestaan en zijn ongerechtigheid. Maar de straf die Gods kinderen wel verdiend hebben. En daarom begrijp ik deze vrouw wel hoor. Maar de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Christus heeft de straf gedragen, volledig en totaal. En daarom, ja, is het wel een kastijding, een zware beproeving voor haar geweest. Dat is zo. En komen Gods kinderen er wel achter dat zij straffen verdiend hebben. Het oordeel waardig zijn. Niet zeggen dat heeft de wereld verdiend, maar ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Ja, dat wel, dat wel. Dan moet David ook bukken als de Heer hem tegenkomt vanwege zijn zonde. Maar we gaan toch leren dat het allemaal toch ook is om ons te beproeven. Waarom gebeurde dit met dat kind? Vanwege het gevaar van de gewenning. Wij kunnen zelfs aan de grootste wonderen wennen. En de wonderen die God doet, gewoon achten. En als er één ding is wat de Heer ons af wil leren, is dit. Dat zijn doen wonderlijk is en als een wonder gezien moet worden. En dat hij ons afleert dat er niets vanzelfsprekends bij is. Dat het niet vanzelfsprekend is als ik eet en drink. Dat er niets vanzelfsprekends is als God me genade bewijst en van vrede spreekt tot mijn ziel. Dat er niets vanzelfsprekends bij is als de Heer mij een indruk van zijn liefde geeft. En een bewijs van dat hij van me af weet. Dat zijn allemaal genadewonderen. En vanwege die gewenning, het gevaar van de gewenning, komt er nu een nieuwe beproeving. Maar God zal met de beproeving altijd de uitkomst geven. Dat is het karakter van een beproeving. Altijd uitkomst. Daar doet God het voor. God wil er wat mee bereiken. Iets groots, iets heerlijks. Tot eer van zijn naam, maar tot heil van mijn ziel. Elia begrijpt het ook niet. Heere, u straft toch deze vrouw zeker niet. Ze heeft mij in huis genomen en nu gebeurt dit. Daarmee bedoelt hij, ik snap er ook helemaal niets van. Zie je wel, Elia is ook een gewoon mens. Wie zal Gods wijs beleid doorgronden? Wie kan God narekenen? God die zo heilig en groot is en die geen rekenschap geeft van zijn daden. En hij is met een kind in de nood tot God gegaan en God heeft wonderlijk uitkomst gegeven. Zo wonderlijk dat het kind weer is gaan leven. Van de eeuwigheid terugkwam in de tijd en aan zijn moeder teruggegeven werd. Want zalig worden en Gods bemoeienis met een zondaar, op tijdelijk en op geestelijk gebied, moet een wonder worden waarvoor straks de eeuwigheid nog te kort zal zijn om dat uit te wonderen. Niets vanzelfsprekends Een wonder is het als God naar je omziet. En dat moet het ook worden. En daar eindigt die vrouw dan ook in. Nu weet ik het. Nu weet ik het weer, bedoelt ze. Nu mag ik het toch echt weer geloven. Dat u een man Gods bent. Dat u gezonden bent door de Heer. Dat de woorden die gij gesproken hebt waarheid zijn. Ja, ze mag weer jubelen van vreugde. Ze zingt in verwondering. De Heer is goed. En daar eindigt nou elke geschiedenis van Gods kinderen hier op aarde mee. In eeuwige verwondering en aanbidding. God geeft het leven. En dat is het wat we nodig hebben. Het leven dat hij geeft om hem die de dood is ingegaan. De Zoon van de Vader. En om zijnentwil. Alleen, maar ook zeker om zijnentwil. Mogen zondaren eeuwig leven. Jammer, het is tijd. Wat nog even een poosje door kunnen gaan. Maar het is zover. Dus, maar als u met deze dingen nu vanavond op uw knieën komt, naar de Heere gaat en zegt dan dit tegen de Heere: Heere, maak mij zo gelukkig als deze vrouw door uw genade, want ik heb u ook nodig voor mijn lichaam, voor de tijd, voor mijn ziel en de eeuwigheid. Amen. Wat hebt u dan, o grote Zoon van de Vader, Heer Jezus Christus, veel, ja alles moeten ontberen in een weg van lijden en sterven, als de drager van de schuld van al uw kinderen en ook gedragen de toorn over de zonde en de straf die uw kinderen verdiend hebben, maar de straf ook weggedragen. En wat hun dan ook overkomt in het leven, Heere, dat is alles om deze dingen te mogen leren en in de verwondering terecht te mogen komen dat u om uzelf, om redenen uit uzelf en om het werk van uw lieve Zoon zorgen wilt voor de tijd en de eeuwigheid, naar ziel en lichaam beide. Geef dat we toch ook vervuld mogen zijn van een heilige jaloezie om deze dingen ook zelf te mogen kennen. We gaan weer uiteen. Wat de week ons brengt, weet u, Heere, sterk onze arbeid. Zegen het schoolwerk. Gedenk ons en spaar ons over de weg. Wil met ons zijn als onze gang naar het ziekenhuis gaat. Wil alles nog gemakkelijk maken, Heere. En dat het ook daar mag blijken dat u nog van ons af weet. Wil u onze zonde vergeven, o Heere. En ons aanzien in de Heere Jezus. Uit genade. Amen. En de slotzang is uit Psalm 116. We zingen ervan het eerste en het achtste vers. Draagt u met uw God zegen en gaat alle heen in vrede. Geliefde gemeente, de Heere zegene en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en schenken u vrede.
Amen.